Matteüs 24, dat is een toespraak van de Heer Jezus over straks, zo staat het op de uitnodiging, over de laatste dingen. Een toespraak van de Heer Jezus over de laatste dingen. We gaan steeds een klein stukje verder. Ik begin opnieuw bij Matteüs 24 vers 3 en ik lees tot en met vers 10. Matteüs 24, vers 3. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin van de weeën. En hier komt ons stukje van vandaag. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. En ge zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En daar zullen velen ten val komen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Tot zover. Titel van vanavond: vervolging en haat. Het komt dus uit Matteüs 24, letterlijk. En het contrast daarmee is: welkom in de hemel voor wie gelooft. Welkom in de hemel. Dat is niet een bijzondere zegen voor een paar. Dit mag gelden voor iedereen die gelooft. Het is heel belangrijk om vandaag duidelijk te zijn. Het is niet zo dat je in de hemel komt omdat je het goed doet, of omdat je de goede politieke partij steunt, of omdat je misschien milieubewust bent, misschien wel een hybride auto rijdt of zo. Dat schijnt allemaal mee te werken in goede scoren. Maar in de hemel kom je alleen als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Geen andere mogelijkheid. Geen goed gedrag. Geen goede keuzes. Geloven. Dat is wel een hele goede keuze. Dus in die zin moet je kiezen. Kies dan wie je zult gaan dienen. Je mag echt de Heer Jezus leren kennen als je heiland en als je verlosser. En van harte hoop ik dat iedereen hier ook die keuze ooit gemaakt heeft. En als dat niet zo is, misschien na vanavond doen. Misschien tijdens de toespraak doen. En als je niet weet hoe dat gaat of hoe dat moet, er zijn genoeg die je kunnen helpen. Ik wil in elk geval beschikbaar zijn om met je naar de Heer te gaan. Om te vragen of de Heer Jezus ook in jouw hart en in jouw leven wil gaan wonen. Jij mag dan zeggen: kom in mijn hart, Heer Jezus. Het zijn toch hele eenvoudige dingen. Moet je daar een groot aantal teksten voor uit je hoofd kennen? Nee, ook niet. Moet je dan scoren? Moet je dan van alles al goed gedaan hebben? Zodat je een stukje basis zou hebben? Ook niet. De enige optie is geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Voor wie gelooft is de hemel het vooruitzicht. Maar vanaf het moment dat je kiest voor de Heer Jezus en hem als je Heer ziet, maar ook als je bevrijder, je verlosser, je redder ziet, dan begint de strijd. Voor dat moment was er in die zin geen strijd. Maar je hoorde bij de wereld, en je kunt een beetje aan de linkerkant zitten, een beetje aan de rechterkant zitten, maar dat gaat nog wel. Maar vanaf het moment dat je bewust kiest voor de Heer Jezus en zegt: als je niet in hem gelooft, dan ga je voor altijd verloren. Ja, dan ben je niet meer acceptabel voor het grote publiek. Ik hoop dat dat helder is. Haat en vervolging zullen je deel zijn. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Ze hebben mij, toen ik hier op aarde was en deze dingen zei, vervolgd. Ze hebben mij gehaat. Ze hebben mij uiteindelijk naar het kruis gebracht. Ze hebben uiteindelijk mijn veroordeling gevraagd. Op alle mogelijke manieren gevraagd om zijn dood of zijn oordeel. En hij zegt, de Heer Jezus, ze hebben dat aan mij gedaan, maar ze zullen dat aan jullie ook doen. Er zijn er hele groepen gelovigen die dit aan de lijve hebben ondervonden. Bijvoorbeeld een hele tijd terug in de Oostbloklanden, dat is nu een beetje weg. Niet overal, nog lang niet overal. Als je denkt aan het grote Rusland van vroeger, dan zijn er nog hele blokken daar waar het heel moeilijk is om voor de Heer Jezus uit te komen. In islamitische landen is het heel moeilijk om voor de Heer Jezus uit te komen. In andere landen waar haat een despoot is, is het soms ook heel moeilijk. Het is zelfs moeilijk vandaag om in Israël voor de Heer Jezus uit te komen. Hoeft u niet te verbazen, want als ze hem niet wilden en hem veroordeelden, dan hoeft u helemaal niet, laat maar zeggen, onthutst te zijn als er vandaag volgelingen van die Jezus eigenlijk niet gewild zijn. Er is een enorme discussie gaande of dat wel echte Joden zijn, of die wel bij het volk horen. Het is helemaal niet makkelijk om voor de Heer Jezus uit te komen. Ik hoorde vroeger altijd zeggen, geloof in de Heer Jezus, het kost je helemaal niets. Nou, dat klopt in die zin dat je daar geen geld voor hoeft te betalen, dat je zo mag komen zoals je bent, dat je niet allerlei dingen hoeft te doen vooraf. Maar dat het kost je helemaal niks, kun je beter intrekken, want het kost je alles. Vanaf het moment dat jij je gestorven weet met Christus aan het kruis en met Christus gekruisigd bent met Christus, gestorven met Christus, begraven met Christus, opgestaan om in nieuwheid des levens te wandelen, vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping, is het oude voorbij gegaan. En als je van de wereld was, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar je bent niet meer van die wereld. En dus is de liefde van de wereld over. Is voorbij. Eigenlijk heb je gewoon geluk, mazzel, als de buurman nog aardig tegen je doet. Ik zeg het een beetje raar, maar ik bedoel het eigenlijk wel zo. Vervolging en haat is een normale situatie. En dat wordt alleen maar erger. De Bijbel zegt het zo. En de Heer Jezus zegt in deze reden over de laatste dingen, dat dat inderdaad nog grote vormen gaat aannemen, enorme proporties krijgt. Ze hebben de Heer Jezus vervolgd. Ze wilden hem niet. En er is namelijk een tegenstander. En die tegenstander zal alles op alles zetten om de verhoging, de kroning van de Heer Jezus tegen te gaan. Daar heeft hij heel veel ervaring in de loop van de tijd. En die ervaring gebruikt hij continu om jou en mij en ook om anderen deze dingen voor te houden. De Satan. De Satan was een hele bijzondere engel, een cherub, een beschuttende cherub, zegt de Bijbel. U vindt het in Ezechiël 28. En u ziet hoe die beschuttende cherub zo'n bijzondere plek had bij de troon van God. Hele unieke kwaliteiten, echt buitengewone kwaliteiten, waren hem toebedeeld. Maar hij werd hoogmoedig. Hij was niet tevreden met hetgeen hij had. Maar hij kwam in opstand, een soort rebellie ontketend. En hij wilde God zelf zijn. Hij wilde in de troon. Een staatsgreep dus. Dat was het. Niet tevreden met wat hij had, heeft hij zichzelf willen verhogen. En dat is zijn val geworden. Hoogmoed komt voor de val. U weet nu waar dat spreekwoord vandaan komt. Dat is een hele scherpe. Niet omdat ik het zeg, maar omdat eigenlijk daarmee de toon is gezet. Ik wil een paar geschiedenissen uit het Oude Testament de revue laten passeren om uiteindelijk uit te komen bij de hemel zelf. Die geschiedenissen die zullen u heel bekend in de oren klinken, denk ik. Dus op zich is dat niet nieuw. Misschien is de toepassing nieuw. De eerste geschiedenis is de geschiedenis van koning Saul. U weet, Israël is uit Egypte gekomen, door de woestijn geleid. En ze zijn in het beloofde land terechtgekomen. En niet lang daarna hebben ze een koning gewild. Maar dat gedoe met die richters, daar was ook maar niks. Nee, ze wilden, zoals de andere volkeren, zo willen wij ook een koning hebben. Samuel had het daar heel moeilijk mee. Dat is een profeet van de Heere geweest. Hij is ook nog een richter geweest. En die zegt, doe niet zo mal. En hij heeft daar heel veel verdriet van gehad, Samuel. Toen heeft de Heere toch gezegd, ze hebben mij verworpen. Maar doe maar. Daar begint het. En toen hebben ze gezocht naar iemand die, laat ik maar zeggen, koning zou kunnen zijn. Nou, ze vonden er een, want de Heere wees Saul aan. Saul was een kop groter dan alle anderen. Ze dus allemaal 1,90 en hij was dus 2,10 meter. Ik weet zoiets. Of ze waren allemaal 1,60 en hij was 1,80 meter. Dat weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval, hij was groter dan alle anderen. En hij had best kwaliteiten. Vele kwaliteiten. Een van de kwaliteiten was dat hij ook niet zichzelf ging promoten. Hij kroop weg achter de bagagewagen, zo zouden we dat misschien vandaag zeggen. En hij was nauwelijks te vinden. Maar hij is toch tot koning gezalfd. En de geest des Heren greep hem aan en Saul werd onder de profeten gerekend. En er ging een roep van hem uit van, dit is onze man. Toen is hij even weer naar huis gegaan en later, toen er strijd kwam tegen de Filistijnen, en toen kwam ineens Saul naar voren als de leider, als de koning. Koning Saul. Een man dus van grote kwaliteit, een man die ook hele fijne eigenschappen had. Maar er kwam een keer in het leven van Saul. En dat keerpunt kwam toen Samuel zei, Saul, en nu moet je niet gaan offeren. Je moet wachten totdat ik kom. Maar ja, Samuel had misschien last van, zal ik het gewoon zeggen, wat oponthoud. Ik had files willen zeggen, maar die waren er waarschijnlijk niet in die tijd. Maar hij kwam dus niet op het geëikte moment, werd ongeduldig en hij begon zelf. En dat is heel slecht gevallen. Wij denken, is dit nu zo'n grove zonde geweest van Saul dat hij daardoor als het ware afgeserveerd werd? Nou, dat is niet zo. Het was niet een grove zonde in onze ogen. Maar in de ogen van de Heer was het heel erg. Zal ik het nu wat anders zeggen? Saul is een type van de Satan. Een kop groter dan alle anderen. Buitengewone kwaliteiten. Echt uniek. Schitterend. Ja, hij schitterde tussen de zonen bij de troon. Maar hij werd hoogmoedig. Hij wilde aan God zelf gelijk zijn. De dingen doen die niet voor hem bedoeld waren. Je ziet in het leven van Saul heel concreet een schilderij van de tegenstander, van Satan. Ik hoop dat u dat opslaat, want vanaf dat moment snapt u het ook. En vanaf dat moment wordt diezelfde Saul een vervolger van de gezalfde des Heren. En daar heb u de clue. Daar heb u hem helemaal. De gezalfde van de Heren, ook door Samuel gezalfd, was David in Bethlehem. Alle zonen van Isaï waren statige mensen, waren grote jongens, waren toch niet de gezalfde van de Heere. Heb je daar nog een zoon, Isaï? Vraagt Samuel. Ja, ik heb nog een, die is bij de schapen. Die was in Efrata's velden bij de schapen. Ik zeg maar dat u het een keer projecteert naar Lucas 2 en zo. Naar de herders. Maar daar was David. Haal hem. Dat gebeurde. David kwam en is door Samuel gezalfd als de gezalfde van de Heere. De geest des Heren greep hem aan. David is zelfs een tijd in de nabijheid van Saul geweest om hem te helpen in zijn moeilijke momenten. Maar die moeilijke momenten waren steeds frequenter. Die werden steeds moeilijker. Uiteindelijk heeft Saul vele keren geprobeerd om David te doden. Met een speer aan de wand te spietsen. Op alle mogelijke manieren heeft Saul getracht om David, de gezalfde van de Heer. En dat wist hij. Hij wist het. Hij wist het echt. En hij heeft hem om willen brengen. Totdat David moet vluchten. En dat gebeurt dan ook. Hij gaat weg. En iedereen die een schuldeiser had en iedereen die het moeilijk had, iedereen die het zwaar had, die kon terecht in de spelonk van Adullam, die kon bij David, de gezalfde van de Heere, schuilen. Wilde David per se vechten met Saul? Nee, hij heeft een paar keer duidelijk gemaakt dat hij hem had kunnen doden, maar dat hij dat niet deed. Hij heeft een stukje van zijn kleed afgesneden, heeft op alle mogelijke manieren getoond wie hij was. Uiteindelijk is Saul gesneuveld en David is koning. En David zegt dan tegen iedereen: jullie moeten nu een lied gaan leren. Dat lied is het lied van de boog. Kennen we niet. Er is geen psalm van gemaakt ooit. Jammer genoeg. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe zijn de helden gevallen? En de krijgswapenen verloren gegaan. Dat is het lied van de boog. Dat moest toen geleerd worden. Ik hoop dat u nu de draad hebt. De draad van deze avond, maar ook de draad van Matteüs 24. De gezalfde van de Heere wordt gehaat, wordt vervolgd, moet eigenlijk omgebracht worden. En die gezalfde van de Heere is de koning van Jeruzalem. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. U ziet in David de gezalfde van de Heere. Het is om die reden dat onze Heer Jezus de zoon Davids wordt genoemd. Niet omdat David het allemaal goed deed, omdat er geen fouten waren. Hij heeft ook fouten gemaakt. Maar als beeld, als schilderij, heel concreet. Maar je ziet die haat, die vervolging terug in de hele geschiedenis van David en Saul. Tot het moment Saul overwonnen is en geslagen is. En dan nog treurt David over de dood van Saul en ook over de zoon van Saul, Jonathan, met wie David een hele speciale band had. Als illustratie, als beeld, probeer het te plaatsen, probeer het ook even te parkeren. Jaren later, nadat David al lang gestorven is en Salomo is heen gegaan, de tempel er nog is, maar het niet goed gaat in Israël, weer heeft de tegenstander kans gezien om zijn kop boven het maaiveld uit te krijgen en weer heeft hij macht gekregen en enorme invloed gekregen en dan wordt Jeruzalem belaagd. Daniel en zijn vrienden worden uit Jeruzalem geplukt en die worden naar Babel, naar Irak gebracht en ze worden daar aan een soort herscholing onderworpen, een soort omturningsproces, hersenspoeling mag je zelf zeggen. En daar zijn ze dan. Jeruzalem is even later helemaal verwoest geraakt, stuk geslagen door Nebukadnessar. De tempel is verwoest. Jeremia is gevlucht naar Egypte. Het is allemaal over, het is voorbij. Een hele periode van koning is bij David begonnen en is met Daniel zo'n beetje aan het eind gekomen. Weet je, die hele periode van koningen, waar ik net begon, nu ben ik weer aan het eind van die periode van de koningen, niets meer van over. En daar zitten ze dan weer. En weer hetzelfde. Ze worden weer vervolgd, ze worden weer gehaat. En zoals er in de dagen van Saul en David een gezelschap was, 600 mensen, die zich bij David voegden, hij werd de aanvoerder. Hij was hun schuilplaats, hun kracht, hun energie, hun visie. Ik ga niet te veel zeggen, maar ze vonden in David die man die ze nodig hadden. Zo is in de dagen van Daniel en zijn drie vrienden er eigenlijk niemand meer. Ik wil herinneren aan twee geschiedenissen. U vindt het in het boek Daniel uiteraard. In hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 3 gaat het over die torenbouw. Sorry. om het oprichten van een enorm monument in het gewest Dura. En dat ligt in Babel, in het gewest Babel. En in Daniël 6 gaat het over de leeuwenkuil. In Daniël 6 zijn het de mensen van Iran. En Daniël 3 zijn het de mensen van Irak. Maar in beide gevallen is er dreiging, haat en vervolging. Ik weet niet of je die geschiedenis kent van Daniël 3. Waarschijnlijk wel, want dat staat gewoon in de kinderbijbel. En alles wat in de kinderbijbel staat, dat blijft nog een beetje hangen. Kregen we toch mee op school misschien, of catechisatie, of bijbelklas, of middels een boekje. Maar in Daniël 3 wordt daar een enorm beeld neergezet, 30 meter hoog en een meter of 5 breed, goud. Dat was een beeld van Nebukadnezar zelf en iedereen moest buigen voor dat beeld. Er was een heel orkest bij, een enorm groot aantal muzici. En iedereen die werd verzameld, alles wat een beetje te vertellen had, de rechters, de staatsraden, nou ja, alles wat een beetje boven kwam drijven, dat was daar. En die waren daar in Babel, in het gewest Babel, in de vlakte van Dura, om de inwijding van dat beeld mee te maken. Nu, daar had daarvoor ooit een toren gestaan. Die toren, dat is dan de torenbouw van Babel, weet u wel, Genesis 11, die was aanleiding geweest voor een enorme spraakverwarring. Daardoor kwamen alle volkeren en dreven ze eigenlijk uiteindelijk allemaal uit elkaar. En ja, nou, Nederlanders zijn hier aan terecht gekomen, maar ik sla maar heel een stuk over, maar zo ging het ongeveer. Maar toen hebben ze al die volkeren, leest u zorgvuldig Daniël 3, alle naties en talen en volkeren, ze worden allemaal weer bij elkaar gebracht. Het is alsof er een soort terugkeer is naar wat er ooit geweest is. Alsof je nu hoort zeggen, het Europa van vandaag, met de toren van Babel als symbool. Many tongues, one voice, vele talen, maar er is maar één stem. Dat zeggen ze vandaag, hè? Bij de verkiezing van Europa, echt waar. Ik kan het u bewijzen, ik heb ze zelfs in mijn tas die bewijzen. Om duidelijk te maken dat dat wat er toen in Genesis 11 al kwam, dat kwam ook alweer terug in de tijd van Nebukadnezar. En dat komt nog een keer terug, maar daarover later. Het zijn allemaal lijnen in de schrift die niet maar zo op zichzelf staan, maar die te maken hebben met een enorme samenhang, inspiratie door de Heilige Geest. En daar staan de vrienden. Ook zij horen bij die bovenlaag van regeerders en van bestuurders. En ze worden uitgenodigd om daarbij te zijn. En ze moeten buigen. Iedereen moet buigen, of ze het nu wil of niet. Je moet buigen. En als je niet buigt, dan ben je de pineut. Vuuroven. Jullie kennen allemaal de geschiedenis. En die vrienden die hebben gezegd, koning, wij buigen niet. Ja, maar wie is de God die jullie zou kunnen verlossen? Ook al zou hij ons niet verlossen, wij buigen niet. En ze worden met een enorme hitte bedreigd. De oven wordt 7 keer heter gestookt. En ze worden dus met z'n allen daarin gegooid. De mensen die dat doen, die zijn daardoor slachtoffer geworden. En tot ieder stomme verbazing worden er 3 ingegooid en wandelen er 4. Haat en vervolging. Ja, je bent gelijk gesignaleerd. Als je het niet doet, dan ben je gelijk de pineut. Het is alsof overal een camera hing. Expres zo hoor. Je kunt geen kilometer meer rijden of je bent al 3 keer gefotografeerd. Je kunt geen winkeltje ingaan of je staat 2 keer op de foto. En wij vinden het allemaal gewoon. Het is voor onze veiligheid. Nu, het is Big Brother die watching is. Dat geloof ik. Het is veel verder heen dan wij vermoeden. En die haat en die vervolging heeft ook hiermee te maken. Zelfs met alle ontwikkelingen in die zin vandaag de dag. Ze waren gesignaleerd. Ze vielen op. Je kunt 1000 keer zeggen, ja, wat een wonder. Als alles op de grond ligt en er staan 3 helemaal overeind. Ja, dan val je echt op. Klopt. Maar in zo'n massa. Maar het wonder gebeurde toen ze in dat vuur werden gegooid. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. De Heer Jezus zegt het in het Nieuwe Testament. Als twee of drie samen zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden van hen. Dat is daar in die oven gebeurd. Dat was de engel des Heren die zich bij die twee en die drie, die twee of die drie, ging voegen. Ziet u het? Ziet u ze daar lopen? Waarmee ze gebonden waren, dat was wel verbrand, maar hun eigen kleren was zelfs geen brandlucht aan. Haat en vervolging. En ze hebben een speciale ervaring, een hele speciale. En die speciale ervaring is dat ze met de Heere waren. Ze hebben mij vervolgd. Ja, u kunt 1000 keer zeggen, dat moest nog komen. Ja, ja, dat moest ook nog komen. Maar vanaf het moment dat de duivel in opstand is geweest, heeft hij altijd getracht om elk stukje getuigenis van de Heer Jezus weg te nemen. En iedere keer gepoogd om alle mensen te laten knielen voor het beeld van een beest. Nu zeg ik het met openbaring. Zoals in de toekomst iedereen moet knielen voor een beeld van het beest. Zo moesten ze toen knielen voor een beeld van het beest. Babylon. Openbaring, Babylon toen. Babylon straks. Het is niet zomaar. Het woord Babel is het Hebreeuwse voor Babylon, het Grieks. Maar het is dezelfde betekenis. Het gaat om hetzelfde. Het gaat om vanaf het moment dat je niet meegaat met de hele hooggemeente. En wilt buigen, alleen wilt buigen voor hem. Onze Heer Jezus, onze Koning, onze Heere, onze Schepper. Dan heb je echt een probleem. Maar hij voegt zich bij je. Hij voegt zich bij dit gezelschap. Zoals er in de dagen van Saul een spelonk van Adullam was en David was. Zo was er in de tijd van Daniel een engel des Heren die zich daar voegde. In datzelfde Bijbelboek Daniel vind je de geschiedenis van Daniel 6 van de leeuwenkuil. Nu, dat is mogelijk nog erger. In Daniel 3 mocht iedereen nog best zijn eigen God dienen, maar dan niet daar, thuis misschien, in het geheim misschien, in je eigen privé vertrekken, maar niet aan publiek. Aan publiek moest je meedoen met de hele hooggemeente. Maar in Daniel 6 mag je ook niet meer privé bidden, want als je dan bidt, en ze letten erop, ook daar weer die camera's, weet je wel, ik heb het zo pas geschetst, maar goed, ze hebben echt alle camera's erop gericht, en ze hebben het feilloos geregistreerd. En ze hebben gezegd, daar heb je iemand die luistert niet naar u, koning. Dat was inmiddels een koning van Iran geworden, daar in Daniel 6. De leeuwenkuil. Haten en vervolging, de dood zoeken. Nou, daar ga je. Gegarandeerd zou die verslonden, verscheurd zijn, waren het niet. Ik zeg het heel voorzichtig, dat de engel weer kwam. De schepper zelf. Schepper die ooit een leeuw had geschapen. En die de leeuw een muil heeft gegeven. Een leeuw die uiteindelijk stro zal eten als een rund. Nou, toen was de schepper daar in die kuil. En toen heeft hij een stukje 1000-jarig vrederijk getoond. Het is zo schitterend. Als je dit op een rij zet, alleen maar kunt zeggen, oh ja, zo gaat het dus straks. Maar daaraan voorafgaand is het een hele moeilijke route van vervolging en van haat. Wat een geweldig is, hè, als je gelooft, hè, en de hemel voor jou is en het huis van de Vader voor jou bedoeld is. Wat een schittering dat je daar welkom bent. Terwijl je hier op aarde dit soort tonelen ziet. Je kunt opnieuw gaan zeggen, ja, dat waren incidenten. Dat gebeurde een keer daar, een keer daar. Is niet waar hoor, dat gebeurt permanent. Maar dit zijn voorbeelden. In diezelfde tijd, waarschijnlijk iets na Daniel, of misschien wel aan het eind van Daniels leven, nog zo'n voorbeeld. Dat kennen jullie ook, dat is het boek Esther. uit de Bijbel, uit het Oude Testament, vaak bekritiseerd omdat het woord God daar niet voorkomt, omdat in het hele boek niet één keer de naam God genoemd wordt. En we zeggen dus, ja, zou dat wel bij de Bijbel horen? Is dit wel zo'n Bijbels verhaal? Nu, u laat heel veel details los. Maar er was in het boek Esther ook zo'n haatman. Een Jodenhater. Zo heette hij ook notabene. Haman de Jodenhater. En die Haman, die wilde dat iedereen voor hem knielde. Dat deden ze ook, behalve één. Dat was die Mordechai, die ook in dat boek voorkomt. Die knielde niet. En die Haman, die is zo boos. Ik bedoel, je hebt ongeveer 1 miljoen mensen daar. En van 1 miljoen gaan er zoveel buigen, behalve één. En die één die valt op. Camera, hè? Dat valt op. De rest valt niet op, maar die ene wel. Alle camera's zijn op die ene gericht. En die Haman heeft een boos plan. En die wil dat alle Joden, omdat die ene niet buigt, moeten alle Joden omgebracht worden. Haat en vervolging. En het schijnt te lukken. Hij krijgt een wet door de Tweede en de Eerste Kamer. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Maar hij wordt uitgevaardigd. Die gaat de wereld in met snelle lopers. Die hadden ze toen waarschijnlijk snelle paden. TNT-post in die tijd ongeveer. En het is, of misschien wel mail. Hoe dan ook, in no time was dit besluit waar dan ook terechtgekomen. 129 gewesten, landen. Iran was de baas. En als Iran de baas is, als ik dat vandaag zeg, dan denkt iedereen, oh ja, dat zou wel eens niet zo goed kunnen aflopen voor Israël. Nou, dat klopt. Als Iran de baas is, dan is de Jodenhater op de troon. Nu nog. Uitgerekend daar. Nu nog. Alleen al dat moet een soort aansporing zijn om het boek Esther dan toch maar weer te lezen. Want het is precies onze dagen. Echt waar. Mordechai gaat luid jammerend door de burcht Susan. Hij huilt. Hij is de enige die de snode plannen van die Haman doorheeft. En hij weent daarover. Mordechai heeft het welzijn van de koning voorop gezet. Er was een keer een samenzwering tegen de koning. En Mordechai heeft dat ontdekt. En heeft het ook aangegeven. En die mensen zijn gepakt. En die koning is gespaard gebleven. Esther, de nicht van Mordechai, is inmiddels koningin geworden. Heeft haar afkomst, haar Joodse afkomst, nooit gezegd. Maar God heeft altijd zijn pionnen. Of moet ik zeggen, koningen. Ik hoorde een toespraak, dat heeft me heel erg geraakt. Dat was een toespraak waar de prediker zei, dat hij in een schilderijtentoonstelling was geweest. Dat was ergens in Amerika. En daar hingen schilderijen van een bepaalde schilder. De naam werd genoemd, maar dat ben ik kwijt. En een van die schilderijen heette Schaakmat. Dat was de titel van een schilderij. En omdat hij zelf wandelde, dus spreken met een schaakmeester, zo'n grootmeester, bleef die schaakgrootmeester voor dat schilderij staan. Niet vanwege de compositie misschien, maar vanwege het aantal stukken op het bord en hoe die stukken stonden op dat bord. Weet je wel, je kunt ze natuurlijk op alle mogelijke manieren langschikken. En hij heeft daarvoor staan turen en hij zegt tegen de prediker, moest luisteren, dat schilderij klopt niet. Daar staat schaakmat onder, dat is de titel van het stuk, van het schilderij. Maar het bord geeft anders aan. Wat kan er dan anders worden? Nou, we kunnen de schilder gaan bellen, die leeft nog. Of we moeten een andere titel bedenken. Dus een van die twee. Maar wat moet er dan veranderd? Nou, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Want in deze stelling, in deze opstelling van de stukken, kan de koning nog een zet doen. En dan is die mat toestand opgeheven. Nog kijken, ja. De koning kan nog een zet doen. Preek was, onze koning heeft altijd nog een zet. Ook als jij denkt dat je schaakmat bent, dat er geen kans van ontkomen is, dan is er nog steeds een laatste zet, finale zet van de koning blijft over. In het boek Esther heb je dat. Alles schijnt schaakmat te zijn, weet je wel. De wetten zijn uitgevaardigd. De mensen staan in de stadblokken. De paal van Mordechai staat in de tuin van Haman. Ik weet niet of je dat boek kent, maar lees het dan nog maar eens. Het is nog spannend ook. En probeer dat dan op te pakken. En alles is klaar. En dan is er een nacht waarin niemand slapen kan. De koning is, ik weet niet, wat onrustig misschien. Misschien te veel koffie gedronken. Hij kan niet slapen. De televisie deed het niet. De videoapparatuur was er nog niet. Sorry hoor dat ik het gewoon zeg. Wat is de verstrooiing voor de koning in een dergelijke situatie? Nou, dat er uit de kronieken werd voorgelezen, uit de grote daden van de koning zelf. Want ja, waar zou je anders uit voorlezen dan uit je eigen werk? Zo ongeveer. En uitgerekend pakt de lakei die op dat moment daar dienst doet, dat stukje tekst waarin staat dat er een meneer Mordechai geweest is die aanslag op de koning heeft aangebracht, aangegeven. En dan vraagt de koning, wat heeft Mordechai dan gekregen? Heeft hij dan geen medaille gekregen? Hebben we hem dan niet beloond? Nee. Nou, dan moeten we dat rechtzetten. Haman kan ook niet slapen. Diezelfde nacht. Mordechai kon niet slapen. Esther sliep niet. Niemand sliep die nacht. En Haman komt al heel vroeg om die Haman uiteindelijk toch op die paal te krijgen. Die moet ondersteboven of omgelegd worden. En de koning vraagt aan Haman, wat zullen we de man doen in wie ik een welbehagen heb? Nou, denkt Haman, tikkeltje eigenwijs. Nou, dat ben ik natuurlijk. We hadden ooit een soort afsluitende avond in Israël. En het was heel gezellig met elkaar. En toen werd de vraag, wie is nu de nederigste van de groep? Nou, dat ben ik, zei Jan. Weet je wat, dat was gelijk. Dat was direct. Geen twijfel mogelijk. Hij bedoelde het als grapje, maar het kwam over als, dat weet je toch wel, dat ben ik toch. Nou, zo heeft die Haman, wie zou de koning in welgevallen willen doen? Aan mij natuurlijk. Dus hij meldt zich gelijk. Nou, dan moeten we het koninklijke kleed hebben, het koninklijke paard en een grote diadeem en toeters en bellen. En het hele orkest moest erbij. En dan moest, zei de koning, doe dat maar aan Mordechai. Dan moet je nagaan, dan ben je daar in de koningspaleizen om die Mordechai op die paal te krijgen, om hem om te leggen, om hem te brengen. En dan moet je voor hem uitlopen en zeggen, zo doet men de man aan wie de koning welgevallen heeft. Nou, daar sta je dan als een soort pias voor hem. En zijn vrouw en zijn familie zegt, het is een verloren zaak, beste vriend. Je hebt je vergalopeerd, het is over. In één nacht is het hele beeld anders. De koning heeft altijd een laatste zet. En dat wat schaakmat lijkt, blijkt ineens een nieuw begin te zijn, een volstrekte nieuwe situatie. Zo ging het toen. Ik zal niet hoe het verder afloopt allemaal vertellen, dat mag je zelf gaan lezen, maar Mordechai is grotelijks geëerd, is dan in een schitterend gewaad door de burcht gegaan, door de stad Susan getrokken, kreeg grote eer en iedereen was blij en iedereen applaudisseerde. De Heer Jezus, de Engel des Heren, Mordechai, een type van de Heer Jezus. Een prachtig type van de Heer Jezus. En tegenover hem de Jodenhater. Dat zijn drie voorbeelden uit het Oude Testament. Drie stukjes geschiedenis. De laatste twee liggen in tijd heel dicht bij elkaar. De eerste ligt wat verder weg. Maar hoe dan ook, dit is ongeveer wat er gebeurde. Toen de Heer Jezus hier op aarde was. Hij was nog nauwelijks geboren. En wijzen uit het oosten, dat is niet dingsbelo in de taal van de Bijbel. Irak en Iran. Hoor je het goed? Irak en Iran. Daar hadden we het toch over die verhaal, over die landen. Die komen daar. Waar is de koning der Joden die geboren is? Ja, zegt Herodes. Een man uit Rome. Een Europeaan. Ja, dat weet ik niet. Dan moeten we de schrift. Die zeggen, het zal Bethlehem zijn. Dus die gaan naar Bethlehem. En ze vinden hem. En ze huldigen hem. Mirre en goud. Geschenken. Ze buigen. En Herodes valt aan. De kindermoord van Bethlehem. Het is het Nieuwe Testament. Ik wil nu graag met jullie een klein stukje lezen uit het boek Handelingen. Handelingen 7. Handelingen 7, vers 54. Wat eraan vooraf gaat is alleszins de moeite waard om te lezen. Ik hoop ook dat u dat doet. Maar Stefanus spreekt zonder een preek uitgeschreven te hebben. Ik wil het toch een keer zeggen. De Heer Jezus had gezegd, neem je niet in je hart voor wat je allemaal moet gaan zeggen. Want dat zal je op dat moment gegeven worden. Nou, dat gebeurde ook. Geen spiekbriefje. Spontaan. 54. Toen zij dit hoorden, sneed het hun hart door het hart. En zij knersten de tanden tegen Stefanus. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand van God. Maar ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe, stormden als één man op hem los en ze wierpen hem de stad uit, stenigden hem. En getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jongeman Saulus. Tot zover. Ik denk dat ik met deze kleine geschiedenis uit Handelingen 7 ons onderwerp helemaal cover, zoals dat heet, helemaal kan duiden. Dan zie je de vervolging en de haat vanaf het moment dat je kiest voor de Heer Jezus. En Stefanus was een vrijmoedig iemand, heeft verteld van de Heer Jezus, heeft geweldige dingen mogen zeggen. Maar dat pikt men niet. En die Stefanus werd uiteindelijk gearresteerd, kreeg geen kans meer om zijn Bijbeltje mee te nemen, heeft toch een toespraak gehouden van je welste, heeft voorbeelden uit het Oude Testament gebruikt van Jozef en van Mozes, om aan te duiden dat ook Jozef vervolgd en gehaat werd, dat ook Mozes vervolgd en gehaat werd. Beide dingen komen daarvoor. Die beide elementen kom je daar echt tegen, in die toespraak ook. En ze hebben het aan de Heer Jezus gedaan. De Heilige van God, daar hebben jullie je aan vergrepen, hardnekkigen. Jullie hebben weer een prachtig iemand vervolgd en gehaat en hem te dood willen brengen. Ook al heeft Pilatus uiteindelijk het vonnis geveld, toch hebben jullie zijn dood gewenst. Zo is het toen gegaan. En nu staat hij daar. Nou, ze worden woedend. Als je dan toch een soort tribunaal vormt en de te veroordelen man beschuldigt jullie als rechters van jullie zijn hardnekkig en jullie hebben het verkeerd en jullie hebben een verkeerde keuze gemaakt, je kunt je voorstellen dat ze dat niet pikken. Er wordt helemaal niks gepikt. Want de mens heeft gewoon gelijk. En die gelovigen hebben altijd ongelijk. Ze voeren hem de stad uit. En dan gebeurt het wonder. Ik weet niet of Stefanus de stenen gevoeld heeft. Dat staat niet in de tekst. Ik ben soms geneigd om te zeggen, die waren er wel. En die hebben hem nog geraakt ook. Want hij stierf. Maar of hij het gevoeld heeft, weet ik niet. Hij sloeg de hemel, de ogen ten hemel. En zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. De Heer Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoogte. En nu staat hij. Alsof hij, ik wil zeggen, Stefanus, ik was bij Daniel. Ik was bij de vrienden. Ik was in het boek Esther. En ik was ook bij David. Ik ben er ook voor jou. Weet je wel, zo hè, zo ongeveer. Zij knersten hun tanden, ze hebben als het ware de foretaste, de voorsmaak van de hel, want dat is tandengeknars. Dat hebben zij gehad. Ze knersten hun tanden. Ze hebben een soort voorsmaak van de hel meegemaakt hier, letterlijk. En hij heeft een voorsmaak van, ja, voor wie gelooft is de hemel open. Dat is ons onderwerp van vanavond, toch? Op het moment van vervolging, op het moment van gehaat worden en uitgekotst worden, is daar een geopende hemel en staat de Heer Jezus daar aan de rechterhand God. En hij zegt, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. En hij bidt met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Je snapt het niet. Hè? Dat iemand tijdens die steniging ook nog bidt voor die hem vervolgden. Wie deed dat eerder? Amen. Mijn heiland. Vader, rekenen deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Hoor je David bidden voor Saul? Hoe zijn de helden gevallen? Dat is hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Alle dingen zie je hier terug. In deze eenvoudige geschiedenis. Maar het is zo typerend. En in de toekomst, broeder en zuster, zal het volk Israël gigantische nood kennen. Ze zullen vervolgd worden. Als meneer Lieberman hier is, gisteren was hij bij meneer Verhagen, dan valt de linkse club helemaal over hem heen. Er wordt geen spaan van hem heel gelaten. Alles wordt gewoon verpulverd. Nou, ik denk ook niet dat de meest sympathieke man misschien is. Dat bedoel ik. Ik zit hier ook niet om meneer Lieberman of de politiek van Israël te verdedigen. Maar misschien is er genoeg te zeggen tegen. Maar vanaf het moment dat er iets goeds over Israël naar voren komt, heb je het al gedaan. Ik heb een paar keer geciteerd uit het blad Elsevier. Dat is een van de betere Maar soms staan er artikelen in die heel erg hout snijden. Nou, een artikel ging over een Syrische mevrouw, een moslimvrouw, behoorlijk intelligent, uitgeweken naar Amerika, is daar van het moslimgeloof afgevallen, heeft dat ook als fout gezien, is niet christelijk geworden, dus dat laat ik even los. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn voor ons, maar het is niet gebeurd. Daarom stond het misschien ook in Elsevier, anders had het wel in het zoeklicht gestaan. Nee, gewoon geen grap, maar die mevrouw die schreef dat iets naars zeggen over de islam is natuurlijk een grote zonde. En dat wordt heel zwaar aangerekend. En iets naars zeggen over Mohammed, de profeet, nou, dat is bijna ondenkbaar. Want als je een cartoon in Denemarken maakt over Mohammed, nou dan hang je bijna. Maar ze zei, iets goeds zeggen over een Jood is een nog grotere zonde binnen de islam. Haat en vervolging. Zij weet waar ze het over heeft. Dat is heel typerend. Vanaf het moment dat er iets goeds gebeurt in de richting van Israël, in Nederland, nou dan staat de hele pers, de linkse in elk geval, helemaal in de stadblokken. Gisteren. Hij is nu in Denemarken, dat gebeurt precies hetzelfde. Israël krijgt overal de schuld van, staat moederziel alleen, komt nog verder alleen te staan, het wordt alleen maar beroeren. Haat en vervolging. Wat is het uiteindelijke? Hij komt. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en ze zullen zien op hem die doorstoken werd. De Heer Jezus. Wie kwam bij Daniel? Wie kwam bij de vrienden? Wie kwam in het boek Esther? Wie kwam in de situatie van David? Altijd de gezalfde des Heren. Jij en ik worden vandaag ook belaagd. Vanaf het moment dat we kiezen voor de Heer Jezus, lopen we enorme risico's. En die risico's zijn in bepaalde landen sterker dan in andere landen, dat weet ik. Maar het gaat helemaal niet goed, ook niet in Nederland. En vanaf het moment dat u echt bewust gaat spreken over de Heer Jezus, het niet meer alleen over vaag over God hebt, of over een liefdevolle hemelse, nou ja, hoe het dan ook heten mag, of het nou licht is of kracht is, weet je, nou, ik geloof allemaal op mijn eigen manier, zegt de hele omgeving, iedereen is daar zo flexibel in, maar ze geloven niet meer in de Heer Jezus. Vanaf het moment dat u kiest voor de Heer Jezus, hebt u zelfs in uw kerk al een probleem. Dan krijg je soms de hele kerk al over je heen. Ik praat niet zomaar wat. Dan moet je je stilhouden, jij met je Jezus. Een jonge broeder kwam tot bekering op een mannendag. Ik had daar gesproken, zocht contact. Was kerkenraadslid in de gemeente, ik weet dus ook waar. En probeerde in de kerkenraadsvergadering de eerstvolgende te vertellen dat er met hem, wat er met hem was gebeurd. Nou ja, hij werd overspannen, dus la maar. Hij denkt, thuisgekomen, wat stom. Ik ben dus niet overgekomen, dus de volgende, nog maar een keer. Hij heeft het drie keer geprobeerd. De derde keer werd hij uitgelachen en uitgejouwd. En is hij inderdaad heel verdrietig weggerend. In de kerk. Kan dat in de kerk? Ja, dat kan in de kerk. Er kan een kerk zijn waar de Heer Jezus buiten staat. Zie, ik sta uit de deur en ik klop. Iedereen kan wel roepen, de tempel des Heren, de tempel des Heren is hier. Oh ja, zegt Jeremia, dat is helemaal niet waar. Dat roept je wel, maar dat zegt nog niks. Dat zijn alleen maar kreten. En Micha zegt hetzelfde. Micha zegt ongeveer, de tempel des Heren is deze. Of niet soms, zo van, waag het om daar wat tegen in te brengen. Als je vandaag kiest voor de Heer Jezus, zou dat in de familie wel eens haat en vervolging kunnen opleveren. Nou, ze zullen nog niet jezelf overleven. Alhoewel de schrift zegt, vaders hun kinderen, kinderen hun vaders, schoonmoeder, weet je, nou zo, hè? Dat gevaar is er. Maar als het echt om de Heer Jezus gaat, als het echt serieus om de Heer Jezus gaat, en je wilt hem volgen, je wilt hem laten zien en hem vertonen, dan loop je risico van haat en vervolging. Maar wat is... Ja, wat is dan het uitzicht? Dat is wat Stefanus had. Heer Jezus, ontvang me. Ik wil ervoor bidden. Ik wil voor mijn haters bidden. Voor mijn vervolgers bidden. Ik wil zelfs een tweede mijl gaan. Ik wil als iemand mijn hemd vraagt, ook wel een mantel geven. Of net andersom. Ik wil wat doen wat u wilt. Hier ben ik, heren. Ik wil zo ver gaan als ik kan. Zoals de vrienden van Daniel. Toen koning Nebukadnezar zei, kom uit die vuuroven. Dus ze er ook onmiddellijk uitkwamen. En ik heb in vorige studies wel eens gezegd, nou, als ik daar gelopen had met een engel des Heren, dan had ik gezegd, je kent me wat, koning. Zo pas schreeuwde je dat we hier in moesten. En nu lopen we eindelijk, zoals we nog nooit gelopen hebben. Nou, loop jij maar een eentje verder. Wij blijven hier in het vuur rondlopen met de engel des Heren. Want dat maken we niet elke dag mee. Deden ze dat? Nu. Toen hij zei, kom naar buiten. Toen kwamen ze weer naar buiten. Dat stukje burgerlijke ongehoorzaamheid wat ze deden, dat was maar heel beperkt. Dat was alleen maar dat stukje. In hele wijze lessen. Jij en ik. Vervolging en haat. We hebben ons uitzicht. Welkom in de hemel. Heer, ontvang mijn geest. Welkom in de hemel. De Heer Jezus staat klaar voor Stefanus. Als beeld, als tafereel. Prachtig. Past helemaal op dit onderwerp. Vind ik. En jij en ik mogen nu zeggen. Dit is ons uitzicht. Het uitzicht voor Israël is anders, want die moeten dus door een zware druktijd heen, zegt de Bijbel. En daarover gaat het hier in Matteüs 24. Die zullen het heel moeilijk krijgen. Die hebben nou heel wat voor hun kiezen. Maar die worden ook geholpen. Hij laat ze niet alleen. Zoals de Heere altijd zijn hulp gaat aanreiken. Met hem ben je nooit alleen. Ik ben bij je. Ik ben met je tot aan de voleinding van deze eeuw. De Heer Jezus zal ze niet alleen laten. Hij zal ze leiden en sturen. Ik wil stoppen met een tekst uit Hosea. Misschien kun je het opzoeken. Hosea hoofdstuk 2. Zelfs het negatieve van Israël, vers 13, zo zal ik over haar, over Israël, bezoeken de dagen waarop zij voor de Baals het offer ontstak, zich tooide met ring en halssieraad en achter haar minnaars aanging. Dus Israël ging overspelig achter de goden van de volkeren aan. Maar mij vergat, luidt het woord des Heren. Dan moet je opletten. Dat is dus de achtergrond, maar daar komt vers 13. Daarom, zie, ik zal haar lokken. De Heere lokt zijn volk. En ik zal haar leiden in de woestijn. Dat bedoel ik zo pas. Hij zal erbij zijn en hij zal zijn volk leiden in de woestijn. En spreken tot haar hart. Ik ben er. Wees niet bang. Ik zal haar aldaar in de woestijn haar wijngaarden geven. Nou, die hebben ze nooit gehad in de woestijn. Er was immers geen wijngaard in de woestijn. Dat moest nog komen. Maar ze zullen daar tijdens die tocht in de woestijn al genieten van een vreugde waar de wijngaard altijd van spreekt, van blijdschap en van vreugde. Ze zullen al genieten van een vreugde die ze nog nooit gehad hebben. En het dal Achor zal ik maken tot een deur der hoop. Achor is de plek waar Achan gestenigd werd. Dat vindt u in het boek Jozua. Waar wat de mens kan doen en wat de mens bedenkt ontmaskerder werd en volkomen ontmaskerd raakte. En daar was een steenhoop. Zo, dit kan de mens. Zo ver kan de mens komen. Nu zit er bij een woord. Nee, dat is al duidelijk geweest hoe ver de mens, hoe de Israëlische mens kan komen. Maar nu zal ik dat dal Achor maken tot een deur van hoop. Met andere woorden, waar het falen van de mens overduidelijk is, daar ga ik een deur openmaken. Een deur van hoop ga ik daar creëren. En daar zal ze gaan zingen, zegt vers 14 aan het eind, als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen ze trok uit Egypte. Met andere woorden, de lofliederen knallen door de woestijn. Nou, dat gaat nog verder, maar dat laat ik nu even los allemaal. Maar dit zijn prachtige teksten die haaks staan op haat en vervolging, maar zelfs haaks staan op hun eigen gedrag. Als je mij vraagt, hoe komt het dat we misschien narigheid of moeilijke tijden meemaken? Nou, soms heeft het te maken met onze eigen verantwoordelijkheid en soms heeft het te maken met de vijandige activiteit. Ik laat het maar aan de Heren over. Haat en vervolging. Subtitel, welkom in de hemel. Voor wie gelooft. Ik weet niet hoe hard ze daar Stefanus verwelkomd hebben, maar ze hebben hem welkom geheten. Hij was welkom. De Heer Jezus stond klaar. De hemel open. Ik zie hem staan. Heer, ontvang mijn geest. En hij stierf. Je wordt bijna jaloers op zo'n steniging. Hoeft niet, want het kan wel pijnlijk zijn. Maar een steniging in de eigen familiekring kan soms ook gebeuren. Een vuuroven in de eigen straat. Ik heb het niet over vuurtjes. Maar je kunt voor een vuurpeloton terechtkomen alsof ze je allemaal willen afschieten. En een leeuwenkou. Nou, soms zeggen ze tijdens de verjaardag. Als je iets zegt, is het net alsof je verscheurd dreigt te worden. Al die dingen komen voor vandaag. Maar wij hebben hoop. Een deur der hoop. En we zingen. Vanavond in de woestijn van Dinxperlo. Amen. Vader, ik wil u danken dat u onze vader bent. Ik wil u danken dat de Heer Jezus onze heiland is, onze verlosser is. Ik wil u danken dat hij het werk aan het kruis volbracht heeft. En dat we, omdat we van hem zijn, omdat we voor hem kozen, omdat we achter hem aangaan en hem ook willen dienen, risico's op ons nemen. Risico van vervolging en van haat. En die haat en die vervolging kan heel zwaar zijn. We willen u danken, Vader, dat we door vanavond heen mochten zien dat dit eigenlijk altijd zo geweest is, omdat er een soort grondpatroon is van de mens der wetteloosheid tegenover de mens der gerechtigheid. We willen u hartelijk danken dat we het in uw licht mogen zien, door de Heilige Geest ook mogen plaatsen in de situatie van onszelf en de situatie van vandaag, maar ook in de situatie van straks als Israël door een barre tijd gaat, de grote verdrukking, de grote nood die komt. We zouden ze daarvan van willen weerhouden. En we willen daarom ook bidden dat nog velen uit Israël de Heer Jezus leren kennen als hun heiland, als hun verlosser en als Messias. O Vader, we willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor de Bijbel. We willen u danken voor de Heilige Geest die gekomen is. We willen u danken dat de Heilige Geest in ons wil werken en ons deze dingen ook helder wil maken. We willen u danken voor elkaar, voor de ontmoeting, voor de gesprekken, voor de bemoediging is om elkaar ook zo te zien en tegen elkaar te zeggen, we gaan samen met de Heer Jezus verder. We willen u danken, Vader, dat we zo samen een leger des heils mogen vormen. We willen u danken dat de Heer Jezus onze heiland is. Vader, we mogen ons ook onder uw zegen plaatsen en met uw zegen uit elkaar gaan en de liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons totdat de Heer Jezus komt.